oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Een probleem bij het oplossen van de woningnood. Want waarom in vredesnaam gaan we 800.000 huizen bouwen in een kwetsbaar gebied? En we praten over elektrische auto's en over de vandaag 18 jaar geworden prinses Amalia. Wat betekent dat voor haar en voor ons? In mijn panel vandaag Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren. En Youssef Kobo, hij is directeur van A Seat at the Table. Dat is een initiatief waarmee topmensen uit het bedrijfsleven en de politiek in contact worden gebracht met jongeren. Johan zei al goedemorgen. Goedemorgen Youssef.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer is vandaag: commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Dat is naar aanleiding van de zorgen bij de Onderwijsraad over het aanbod van dit soort commerciële bijles en huiswerkbegeleiding bedrijven. Dat groeit maar door en dan zou je zeggen, ja, dat is hartstikke goed, want dat betekent dat onze kinderen meer onderwijs krijgen en dus slimmer worden. Maar volgens de Onderwijsraad is het juist geen goede zaak. Het werkt namelijk ongelijkheid in de hand, omdat deze diensten lang niet voor iedereen betaalbaar zijn. De Onderwijsraad die pleit er dus voor dat de overheid en scholen meer spelregels moeten opstellen voor bedrijven die dit soort diensten aanbieden. Luister even mee naar Edith Hoge, voorzitter van die onderwijsraad. Zij somt de problemen op.
Ten eerste het risico dat onderwijs niet meer voor alle leerlingen toegankelijk is vanwege die financiële drempels. Ten tweede omdat de onderwijskwaliteit verschraalt. En ten derde omdat schoolleiders en leraren steeds minder zeggenschap hebben eigenlijk over het onderwijs op hun school. Want het publiek karakter komt zo onder druk te staan en dat moet beter beschermd worden.
Drie argumenten dus van Edith Hoge om wat terughoudend te zijn met dat externe commerciële onderwijs. En daarom is ons breekijzer vandaag: commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. En wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ook bij me is Thijs Bol. Hij is onderwijssocioloog en universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen Thijs.
Goedemorgen.
We gaan even bij jou, ons breekijzer. Commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Wat vind jij?
Ja, god. Verboden lijkt me heel erg ingewikkeld. Hè? Dus ik denk dat je verbieden is volgens mij de verkeerde oplossing. Volgens mij moet je het probleem veel meer bij de wortel aanpakken. Namelijk, waarom maken mensen steeds meer gebruik? Waarom maken ouders steeds meer gebruik van bijles? En de oorzaak daarvan ligt natuurlijk niet zozeer bij die bijles, maar die ligt heel erg bij problemen binnen het onderwijs ook gedeeltelijk. Dat er te weinig docenten zijn, dat er te weinig goede docenten zijn. En dat er dus ook te weinig in dat publieke karakter van die school te weinig ondersteuning is voor sommige leerlingen. En dan wijken ouders uit naar bijlesinstituten. Ja. Nou, om dat te voorkomen is het misschien niet het handigst om bijlesinstituten te verbieden, wat mij juridisch heel erg ingewikkeld lijkt. Hè. Het is ook niet wat de Onderwijsraad zegt. Ik denk dat het heel erg lastig is om dat te doen. Maar het lijkt me wel heel erg goed om na te gaan denken hoe we andere manieren kunnen gaan investeren in onderwijs, zodat ouders het minder nodig vinden om dit te doen.
Ja, want zou je inderdaad kunnen zeggen dat er iets schort aan ons publieke onderwijs als er inderdaad heel veel ouders en kinderen zijn die naar dit soort commerciële clubs gaan, dat blijkbaar iets blootlegt wat er mis is met het publieke onderwijs?
Ja, dat is natuurlijk voor een breekijzer een beetje lullig dat ik heel genuanceerd ben. Ik weet de genuanceerde wetenschap hier. Want we zien gewoon dat de kwaliteit van onderwijs in Nederland de afgelopen 20 jaar aan het dalen is. Hè. Een recent onderzoek liet zien dat een kwart van de 15-jarige praktisch analfabeet is. Dat betekent dat zij, als er een bijsluiter zit met medicijnen, dat niet goed kunnen lezen, niet goed genoeg begrijpen. Dus daar gaat iets mis. Kinderen leren niet genoeg meer lezen, niet goed genoeg rekenen in ons onderwijs. En die gaten die worden gedicht door bijlessen. Door hulp van commerciële bureaus, van online tools, et cetera. Dus enerzijds zegt het iets over ons onderwijs en ook het gebrek aan structurele investeringen in ons onderwijs de afgelopen decennia. Anderzijds is het ook gewoon het geval dat de afgelopen 20, 30 jaar onderwijs steeds bepalender is geworden voor wie wat bereikt in onze samenleving. Ja. En welke maatschappelijke positie je krijgt, hoeveel inkomen je hebt, welk beroep. Ja, dat hangt steeds meer af van onderwijs. Nou, dat weten ouders ook. Sommige ouders weten dat beter dan anderen. Vooral hoogopgeleide ouders zijn zich daar heel erg bewust van. En dat betekent dat de druk om een goede uitslag te krijgen op zo'n eindtoets, op zo'n CITO-toets, is veel hoger geworden. De druk om toch dat examen te halen is veel hoger geworden. Ja, en daardoor, ouders zien dat toenemende belang van onderwijs en willen er daardoor ook wel meer voor investeren. Ja.
Blijf even bij me, ik ga een rondje panel doen, dan kom ik zo meteen bij je terug en dan kom ik zo meteen ook bij de bellers. 020-468-4x0. Ons breekijzer is: commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Johan, wat vind jij?
Nou, inderdaad, het onderwijs is erop achteruit gegaan de afgelopen jaren. Dat wordt terecht al aangegeven. En op dit moment zit er vooral een belangrijk probleem bij de lerarentekorten. Kijk, als je gewoon minder leraren voor de klas hebt, dan ga je meer de achterstanden oplopen. Zo simpel is het. Dus in die zin is het ook gewoon echt belangrijk dat we de onderwijssalarissen gaan verhogen. Maar ik zou ook wel echt die slag dieper willen maken die de expert net ook aangeeft. Van onderwijsniveau is zo bepalend geworden voor je maatschappelijke status. En er is gewoon een grote groep ouders in Nederland die gewoon wil dat hun kind advocaat wordt.
Ja, gymnasium precies. Doen. Ja.
Maakt niet uit wat dat kind kan, het moet gymnasium gaan doen. En daar moeten we echt een mentaliteitsverandering gaan inwerken. Van niet elk kind kan advocaat worden, zo simpel is het gewoon. En dan moet je ook een herwaardering van bijvoorbeeld het mbo en de technische beroepen waar heel veel tekorten in zijn, daar moet je op gaan inzetten, zodat je ook een beetje de vraag wegneemt.
Ja, maar dan toch even terugkomen bij het breekijzer. Wat moet er nou gebeuren met dat commerciële onderwijs? Dat is aan een opmars bezig. Moet dat aan banden worden gelegd of verboden worden of afgeschaft?
Nou, ik ben daar heel voorzichtig in om te zeggen van iets moet verboden worden en zo. Maar inderdaad, het loopt nu de spuigaten uit. Maar ik denk dat je dus niet per se zozeer de symptomen moet aanpakken, maar meer de wortel die daaronder ligt. Dus de tekorten in het onderwijs, de onderliggende mentaliteit van ouders. Zodat je uiteindelijk gewoon die vraag naar dat extra onderwijs gaat wegnemen.
Liever daar investeren. Dus Youssef, wat vind jij?
Ja, een verbod is natuurlijk veel te vergaand. Ik begrijp ook niet van waar die vraag komt. Het lijkt me zeer logisch dat zeer veel ouders zullen investeren in de toekomst van hun kinderen. En er ontstaat nu vandaag een derde kloof. En dat is de opdracht van het onderwijs. Van de Nederlandse overheden om die kloof te dichten, maar om ineens plots kansen te gaan ontnemen van andere jongeren, van andere studenten, en meteen te gaan zwaaien met een verbod, ja, dat lijkt me toch wel zeer absurd en veel te vergaan. Nee. Ja.
Vind je het erg dat er ouders zijn die misschien tienduizenden euro's kunnen investeren, zodat inderdaad hun prinsje of prinsesje naar het allerhoogste onderwijs kan, en dat er ook allerlei ouders zijn die dat niet kunnen, en dat daardoor kinderen met een enorme achterstand aan hun eventuele carrière beginnen? Of is dat gewoon iets wat bij de realiteit van onze samenleving hoort?
Ja, ik vrees gewoon dat welke maatregelen je ook gaat nemen, dat die kloof er altijd zal zijn. En het blijft gewoon de centrale opdracht van het Nederlandse onderwijs om gewoon een gedegen onderwijsaanbod aan te bieden en die kloof te dichten. Maar ongelijkheid zal er altijd zijn. En ouders zullen altijd, ongeacht inkomenskloof, opleidingsniveau of wat dan ook, zullen er alles aan doen om hun kinderen de beste kans te geven. Ik geloof echt niet dat je daar beperkingen op kunt leggen. Het is wij allemaal, we willen gewoon de beste kansen voor onze kinderen. En that's it, daar kan je niet op ingrijpen.
We gaan een rondje bellers doen, ons breekijzer. Commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Wil je meepraten, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Steven, goedemorgen. Of Steven.
Goeiedag, hoi.
Zeg het maar.
Niet verbieden is gewoon een onzinvoorstel, slaat nergens op. Dan moet je als overheid zorgen dat kinderen beter aan hun trekken op school komen en dat die gaten niet ontstaan. Dat die kinderen gewoon het wel kunnen volgen. Of je moet bijlessen gewoon mogelijk maken en dat subsidiëren.
Ja, voor welke van die twee opties zou je zelf kiezen? Inderdaad de wortel van het probleem aanpakken of dan maar hulp van die commerciële bureaus, maar dan voor iedereen betaalbaar?
Ik zou het alle twee doen. Uiteindelijk zijn ouders degene die het beste kunnen uitmaken waar de beste mogelijkheden voor hun kinderen liggen. En dan moet je ze ook de mogelijkheid geven om dat kind daaruit te laten blinken. En als dat subsidie met zich meebrengt, of dat het met zich meebrengt dat die kinderen... maakt gewoon niet uit. Ja, want het is gewoon verbieden, is gewoon onzinnig.
Dank, duidelijk. Abigail, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik heb eigenlijk een soort tijdelijke oplossing. Namelijk, uiteindelijk moet het verboden worden, maar op het moment moet het toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. Mm-hmm. En ik ben van de Nationale Denktank. En wij zijn
welke
er onderzoek
denktank?
Naar aan het doen. De Nationale Denktank.
Ja.
En we hebben afgelopen maanden onderzoek gedaan naar onderwijskwaliteit in Nederland. En waar we niet omheen kunnen is de ongelijke verdeeldheid van kansen. Juist omdat de kwaliteit van onderwijs op het moment gewoon niet goed genoeg is om allerlei redenen.
Ja.
Dus waar wij voor pleiten is enerzijds het nu toegankelijk maken door bijvoorbeeld het te koppelen, bijles te koppelen aan een stadspas. Mm-hmm. Zodat ook minder bedeelde gezinnen toegang hebben tot schaduwonderwijs, zo noemen wij het. En tegelijkertijd zijn we van plan volgende week een campagne af te trappen over dit onderwerp. En willen we structureel verandering in Den Haag. Met concrete dingen die zij moeten doen. Bijvoorbeeld hoeveel winst een bijlesbureau mag maken. Want wij vinden het eigenlijk gewoon echt niet kunnen dat er nu winst wordt gemaakt op een onderwijscrisis.
Duidelijk, je kiest voor korte termijn en lange termijn oplossingen. Jeannette of Janet, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het eigenlijk ook met de stelling van mevrouw van het Denktank niet eens. Mm-hmm. Minister Slob die heeft een totale budget van per school van bijna 100.000 euro uitgegeven voor kinderen die buitengewoon scoren. Toevallig zit mijn zoon daar ook bij. Maar alles wat daar dus niet bij zit, dus geen kinderen die net even ertussen vallen, dyscalculie, dyslexie. Deze kinderen worden maar op een beperkte mate worden ze geholpen. Ook omdat natuurlijk alle leraren het veelste druk hebben.
Ja.
Wij wonen in een nieuwbouwwijk en er zitten 35 leerlingen per klas zitten bij ons in de school. De school peilt uit. Dus ik ben het helemaal ook eens met, er is ook iets grondig mis met ook gewoon überhaupt de basisscholen, het toetsen en de leraren. Een tekort natuurlijk. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens. En mijn zoon krijgt wel bijles. En dan hebben we ouders die hetzelfde salaris verdienen, maar die kiezen ervoor om de kinderen meer te laten sporten.
Ja,
dus ook maar, daar heb je een verschil.
Maar jouw zoon krijgt dus bijles omdat hij excellent is. Dus eigenlijk omdat hij uitblinkt in plaats van dat hij kwetsbaar is en misschien nog wel meer nodig zou hebben.
Ja, klopt. Dat noemen ze de buitdagers. Het is goed, daar wordt één FTE voor uitgetrokken. Ja. Maar alle ouders die dat hebben gehoord, die hebben aangegeven, ja maar hallo, mijn kind heeft moeite met rekenen. Waarom kan daar geen vakgroep aan worden? Nee, minister Slob heeft ons geld gegeven om kinderen die zich vervelen in de klas, om die te hulp gaan te bieden. Ja. En niet voor kinderen die er tussenin vallen.
Duidelijk, dank voor jouw oproep. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij zit een beetje in het hol van de leeuw, want jij bent geloof ik van een van die online bijlesplatforms, hè?
Ja, dat klopt.
Nou, dan ben je vast niet voor een verbod.
Wat zeg je?
Dan ben je vast niet voor een verbod.
Nee, ik ben zeker niet voor een verbod. Ik ben van het online bijlesplatform Jojo School. Uh-huh. We zijn een start-up. En ik ben tegen een verbod, omdat ik denk dat je de innovatie ontzettend tegengaat op die manier. We zien dat er een digitalisering gaande is in het onderwijs. En dat het tegelijkertijd met een heel groot lerarentekort kampt. En wij, onder andere wij bij Jojo School, zorgen voor innovatie, omdat we online lessen aanbieden waar leerlingen voor een heel laag tarief vanaf 9 euro per maand kunnen ze al bij ons terecht. En bij scholen hebben we ook een heel voordelig aanbod, zodat een school het ook voor de hele school kan nemen, ook voor de kinderen die het eigenlijk zelf niet kunnen betalen.
Ja.
En ik denk dat je naar dat soort oplossingen moet kijken om het goedkoper te maken en voor de leerlingen die het echt niet kunnen betalen, dat je daar een samenwerking zoekt met stichtingen die ervoor zorgen dat de juiste kinderen worden aangewezen en daardoor toegang krijgen tot een platform zoals wat wij hebben. Wat ik wel vind ook, is dat heel veel traditionele bijlespartijen echt misbruik maken van de situatie. Er is gewoon een lerarentekort en zij nemen heel snel trekken over als studenten aan, waar ik heel erg twijfel over de kwaliteit daarvan.
Uh-huh.
En ja, dat die hier gigantisch hoge bedragen voor kunnen vragen, omdat ze gewoon zien dat er op school een tekort is. En dat eigenlijk al het geld wat van de NPO-gelden komt nu terecht bij dat soort bijlespartijen. Dat vind ik wel doodzonde.
Ja.
En daarbij denk ik, stimuleer nou die innovatie.
Ja, en jij zegt, jullie zijn natuurlijk ondernemers, dus jullie hebben een mooi platform opgericht. Maar is het eigenlijk niet ook een beetje armoede dat zo'n platform nodig is? Zou het niet eigenlijk zo moeten zijn dat wat jullie doen, dat eigenlijk gewoon binnen het reguliere onderwijs hoort?
Nou, deels ben ik dat met je eens. Ik vind zeker dat er beter onderwijs zou moeten zijn. En dat het zonde is dat ze dat zelf nog niet hebben. Eigenlijk zou elke school zijn eigen platform moeten hebben. Maar ja, scholen zijn daar nou eenmaal geen expert in. Nee. En ik merk ook heel erg sterk, leerlingen die bij ons zitten ook zo liever. Ja, dus je hebt gewoon leerlingen die in de klas gewoon niet zo goed op kunnen letten en dan 's avonds een plek willen hebben waar ze wel terecht kunnen. En dat zijn wij. En
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Youssef Kobo van A Seat at the Table, Johan de Leeuw van de SGP Jongeren, en ook bij me is Thijs Bol, onderwijssocioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Thijs, Joost die zegt, wij zijn innovatief en wij houden het onderwijs een beetje scherp.
Ja, zegt de onderwijsraad ook, hè. Ik bedoel, dit is wat ze schrijven in het rapport ook. Dat een van de positieve effecten is van bijles en van schaduwonderwijs. Dat daar innovaties komen. Kijk, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk ook dat je het niet kan verbieden en ook niet per se moet verbieden. Mm-hmm. Het probleem is natuurlijk wel, en ook wat Joost schetst, zegt van nou, de digitale revolutie komt eraan en we moeten meer digitaal gaan denken, er is een lerarentekort. Maar kijk, we weten ook uit heel veel onderzoek dat er eigenlijk geen enkele goede vervanging is voor fysiek onderwijs met een docent voor de klas die gewoon instructie geeft. Dus het is ook een risico om te zeggen, nou, laten we gaan innoveren en dan kan het goedkoper. Hè? Ik denk dat de oplossing niet is dat we onderwijs goedkoper moeten maken, maar dat als we onderwijs belangrijk vinden, want dat vinden we dus blijkbaar allemaal. Al die ouders willen heel graag bakken met geld geven aan bijlesinstituten. Blijkbaar vinden we onderwijs heel belangrijk. Maar als je kijkt hoeveel we investeren in onderwijs en in docenten, dan valt dat eigenlijk wel mee. Dus misschien moeten we in plaats van allemaal individueel privaat investeren in onderwijs, moeten we publiekelijk als samenleving meer geld geven aan onderwijs. En dat ook helpt bij onze kinderen. En iets waar ik ook nog wat wil reageren is dat er gezegd wordt, ook door andere panelleden, maar ook door bellers, van ja, het is logisch, ouders willen natuurlijk investeren in hun kind. Dat klopt. En dat is ook zo. Maar het is natuurlijk ook zo dat als jij meer investeert in je kind, dat je kind ook meer leert. Ja. En daar zit er natuurlijk wel een soort van grens aan. Want je kan natuurlijk ook wel zeggen, ja, elke ouder wil gewoon 1-op-1 een docent voor zijn kind. Dan leert dat kind het meest. Dat klopt wel. Maar onderwijs is natuurlijk ook een publieke taak. En we hebben met z'n allen afgesproken dat iedereen wel min of meer gelijke kansen moet krijgen om iets te bereiken in het leven. Hè. En het is natuurlijk, het gaat echt om die oneerlijkheid die er ontstaat. Dat sommige ouders daar geen geld voor hebben en andere ouders daar wel geld voor hebben. Terwijl het heel belangrijk is als je een CITO-toets goed maakt of je examen haalt voor de rest van je kansen in je leven. Ja.
Kan je in Nederland een diploma kopen?
Het zal altijd blijven, maar het wordt wel vergroot door die bijlessen.
Kan je in Nederland een diploma kopen? Door veel lessen erbij te kopen, door 10.000 euro's te investeren?
Nou ja, dat is lastig. Ik denk, er zit altijd, dat is moeilijk te zeggen. Kinderen hebben bepaalde talenten en motivatie. En je moet ook een bepaald talent hebben, een bepaalde aanleg hebben, cognitief, om een bepaald diploma te halen. Het is echt niet zo dat iedereen een gymnasiumdiploma kan behalen. Alleen het is wel zo dat als je twee kinderen hebt met hele vergelijkbare talenten, die opgroeien in verschillende gezinnen, ja, dat een van die kinderen, en met hoogopgeleide ouders, met veel geld, veel grotere kans heeft om zo'n gymnasiumdiploma te halen dan een ander kind. En dat heeft te maken met de ondersteuning die zo'n kind krijgt thuis van de ouders, maar ook de mogelijkheden om buitenschool bij te leren, zoals in bijlessen.
Ja. Johan, net alle bellers, ik zie nog heel veel bellers hangen. We gaan er zo nog een paar kort aan het woord laten. Die zeggen, die zijn dus blijkbaar, maken zich geen zorgen om. Thijs zegt ook, blijkbaar willen ouders graag investeren in onderwijs, want die hebben daar heel veel geld voor over. Wat is het standpunt van de SGP Jongeren? En wat is jouw analyse vooral? Hoe kan het dat het onderwijs slechter geworden is de afgelopen jaren? Als we het allemaal zo belangrijk vinden.
Nou, op zich, kijk, er is nu natuurlijk 8,5 miljard, geloof ik, voor NPO-gelden erin gestopt.
Dus dat is correctie voor de afgelopen coronatijd. Dus.
Ja, klopt. Kijk, dat is dan eenmalig, zeg maar, nu corona corrigeren. Kijk, je moet voor zo'n beleidsterrein als onderwijs moet je blijvende aandacht houden. Moet je structureel gewoon van jaar op jaar niet eenmalig een grote bak geld over de schutting gooien. Maar je moet gewoon elk jaar lang structureel investeren. Zorg dat je onderwijs topprioriteit heeft. Ja, en het belangrijkste onderdeel uiteindelijk van het onderwijs is natuurlijk de leraar. Hè? Die is uiteindelijk degene die voor de klas staat. Hij of zij die daar zorgt dat de leerlingen daadwerkelijk een stukje vorming mee krijgen. Vakken leren, noem het allemaal maar op. En daar, die aandacht voor de leraren, daar heeft de afgelopen jaren gewoon echt veel tekort geschoten. Waardoor er nu zulke tekorten zijn.
Ja. Youssef, inderdaad bij die commerciële bureaus die dus als paddenstoelen uit de grond springen. Ja, daar staat, ik zou maar even zeggen, bij wijze van spreken, Jan en Alleman staat er voor de klas. Studenten van 18, die studenten van 14 leren hoe het met wiskunde moet. Is dat, dat lijkt me niet zo heel wenselijk, toch?
Ja, dat lijkt me een zeer, zeer vreemde evolutie. En slaat ook zeer slecht voor het klassiek onderwijs in Nederland natuurlijk. Als het leraartekort zo groot wordt dat Jan en Alleman studenten van om de hoek bijles beginnen te geven en iedereen bij hun aanklopt. Wat zegt dat over de staat van het Nederlands onderwijs? Ja. Daar vallen toch wel ernstige vragen bij te stellen. Een markante evolutie, zou ik zeggen.
Ik ga een paar bellers nog aan het woord laten, tot slot van dit half uur. Houd kort alsjeblieft. Tanja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling, al vind ik het heel jammer dat het nodig is. Maar mijn zoon heeft samentraining gehad en die heeft in één dag meer geleerd dan het hele schooljaar, zegt hij.
Ja, en wat heb je daarvoor betaald?
Per examentraining, ik denk, €1.000.
Ja.
Maar hij heeft het wel gehaald.
Dus hij heeft er wel wat aan gehad, maar je vindt het eigenlijk armoede dat het nodig is. Rashid, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik vind dat de ouders eigenlijk subsidie voor moeten krijgen. Omdat ze de kinderen het kennisniveau omhoog proberen te krijgen. Mm-hmm. En dat zou beloond moeten worden.
Ja, dus je zou het moeten stimuleren op die manier. Dank voor jouw pleidooi. Meneer of mevrouw El Hadoui, goedemorgen.
Ja, hallo, goedemorgen met de heer Odiel uit Den Haag.
Zeg het maar.
Mijn kinderen, ik heb een zoon en een dochter. Ze volgen ook allebei bijles bij Excellent Academy in Den Haag. En ze zitten op het VWO. En als ze lessen volgen op school en ze hebben vragen over bepaalde vakken, dan worden ze gewoon niet geholpen. Er is geen tijd voor, meneer. Dus wat moeten wij dan doen als ouders? We kennen niet anders.
Nee. Dus u zou, ook,
doen dan?
U zou ook liever dat het...
Over assenstelsels en zo, daar heb ik allemaal geen verstand van.
Nee, dat snap ik. Dus u zou ook liever zien dat het gewone onderwijs beter wordt, zodat u ook niet naar dit soort bureaus hoeft te gaan?
Ja, dat kost me honderden euro's per maand, weet ze niet.
Ja, nee, ik snap het.
Ja, het moet gewoon. Het is niet anders. De kwaliteit van het onderwijs is gewoon zwaar achteruit gaan.
Dank.
Ja, wat moeten we dan?
Ja, nee, duidelijk.
We willen niet allemaal Timmerman worden, weet je niet?
Wat moeten uw kinderen worden als het aan u ligt?
Voor mij maakt het niet uit. Okay. Ze mag gelukkig en gezond zijn, maar ze moeten wel een backup hebben voor de toekomst.
Ja, maar Timmerman mag ook, of niet?
Wat zegt u?
Timmerman mag ook, of niet?
Dat mag ook, als hij daar gelukkig van wordt.
Ja, heel goed.
Dan mag dat, maar ze willen allebei op het VWO blijven.
En u hebt dus daarbij externe hulp nodig, duidelijk. Tot slot van het half uur. Hans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik wilde zeggen dat ik ooit bijles scheikunde heb gehad, ja, waardoor ik mijn VWO-diploma heb gehaald. En daarna ben ik economie gaan studeren. Dat heb ik heel snel afgerond. Omdat daar mijn talenten waren. Ik was gewoon goed met getallen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En Engels, Nederlands, wiskunde. Dus je kan wel zeggen van mensen die meer geld erin stoppen, dan gaan die kinderen allemaal beter presteren op school. Maar dat is toch niet altijd waar, want voor statistieken en dat soort zaken heb je inzicht nodig. En inzicht kan je niet kopen, dat heb je dat heb je niet.
Ja.
En niemand heeft er last van gehad dat ik scheikunde bijles heb gehad.
Nee.
Dus het heeft succes opgeleverd.
Ja.
En ik heb er heel veel van geprofiteerd, omdat ik gewoon een hele goede baan heb gehad.
En als ik je nu 's nachts wakker maak, kan je dan zo het periodiek stelsel oprammen of dat niet?
Het periodiek stelsel, nou, ik weet nog heel wat symbolen. Maar ik heb er geen zin meer in.
Nee, ik snap het.
Ik ga liever naar de beurskoersen.
Ja, ik snap het. Oké. Okay. OS, wat is dat, welke is dat ook alweer?
Nou, wat ik zou kopen is toch nu zo laag staat Prozis.
Nee, ik zei, ik bedoelde Osmium eigenlijk. Nou ja, goed, never mind. Oké, okay, dank voor het bellen in ieder geval. Jij wil nog te reageren, Thijs?
Nou, kijk, wat dit laatste opmerking zegt, hè, hij heeft de kans gekregen om scheikunde bijles te doen.
Ja.
En daardoor is hij nu weer eerst. Dat is heel erg mooi. Maar op dit moment krijgen sommige kinderen die kans wel en andere kinderen die kans niet. En daar moeten we volgens mij voor zorgen. Want de eerdere beller zei, het is heel vervelend dat het in het huidige onderwijs niet opgelost kan worden. En daar moet de nadruk op liggen. Dus geen symptoombestrijding, maar proberen de oorzaak aan te pakken.
En daar is geloof ik ook wel iedereen het redelijk mee eens. Dank voor jouw aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Thijs Boel, onderwijssocioloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onze breekijzer, commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. 70% is het daar ook op onze Instagram-pagina mee oneens. En dat is ook wel de teneur die ik in deze uitzending hoor. Nee, natuurlijk, een verbod is niet de oplossing, maar wel iets doen aan de bron. Zodat, ja, misschien die wildgroei daardoor ook wat wordt ingeperkt. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden over de opvallende keuze om 80% van de 1 miljoen te bouwen huizen neer te zetten in zeer kwetsbaar gebied. Hoe handig is dat? En we hebben het over elektrische auto's. Die zijn nog altijd niet zo in trek bij Jan Modaal. En dat heeft uiteraard allemaal te maken met de poeplap. Oftewel de portemonnee. Zometeen in BNR.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren, en Youssef Kobo, hij is directeur van A Seat at the Table. We gaan praten over het nieuws van de dag. Een van die verhalen heeft te maken met het bouwen van nieuwe woningen. Daarbij wordt namelijk te weinig rekening gehouden met klimaatverandering, staat in een adviesrapport van Delta-commissaris Peter Glas aan het kabinet en vooral aan de ministeries Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Van de 1 miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moet worden, komt ruim 80% in gebieden te staan die daar misschien helemaal niet geschikt voor zijn door risico op overstromingen, bodemdaling, hitte of droogte. Nou, dat is mooi waardeloos, zou je denken. Johan, hoe kan dit gebeuren? We moeten heel veel woningen gaan bouwen, maar we weten ook dat er iets is met klimaatverandering waar iets mee gebeurt. Schrik je hier dan van dat we nieuwe wijken blijkbaar gaan bouwen op plekken die helemaal niet geschikt zijn daarvoor?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een klein beetje paniekvoetbal. Als je kijkt, van 80% van de woningen stond geloof ik in het rapport. En dan gaat het over de Randstad voor een groot deel. Ik geloof dat de 800.000 woningen daar een probleem zou zijn. Ik denk ook van, ja jongens, als je op die manier gaat redeneren, kunnen we beter alvast een soort van endgame houden, dat we de Randstad gaan verlaten en dat we heel westelijk Nederland overgeven aan de zee. Want klimaatverandering komt er toch al aan.
Mm-hmm.
Terwijl, ja, kom op jongens, we zijn Nederland. We zijn de grootste waterbouwers van de wereld. We helpen overal in de wereld, helpen we landen aan de kust met klimaatproblemen, met land winnen op zee, noem het allemaal maar op. Ja, dit kunnen we ook echt wel aan, hoor. Ja, dus gewoon een soort van Delta werken 2.0. Kom op, we gaan toch niet zo makkelijk ermee om.
Dus jij rekent eigenlijk op het innovatieve vermogen van ons land om adaptatie, om je aan te passen aan die klimaatverandering.
En ja, absoluut, tuurlijk.
En jij zegt, dan moeten we ook een soort endgame misschien, dat we met z'n allen weg moeten gaan trekken uit die Randstad.
Oh ja, dat is ook een soort van alternatief.
Dat is ook een beetje waar Peter Glas voor pleit, precies. Ja. Ja. Nou, zou het niet goed zijn dat we allemaal weggaan?
Een soort van Amersfoort aan zee.
Zou het niet goed zijn als we eens allemaal weggaan uit die Randstad?
En wat meer volgens mij hebben we nu al een heel dichtbevolkt land. Dus als we dan de Randstad leeg gaan trekken en dat allemaal op de Veluwe gaan verplaatsen en zo. Ik denk niet dat we daar beter voor worden. Nog los van de gigantische kosten die dat met zich mee gaat brengen.
Ja.
Nee, ik zeg voor jongens gewoon lekker een Deltaplan 2.0. Bescherm die Randstad, bescherm Zeeland, Westelijk Nederland. En dan komt het echt wel goed.
Youssef, bij ons moet er dus tot 2030 een miljoen woningen worden gebouwd. Hoe zit dat eigenlijk in België? Is er ook grote woningnood?
Ik vind het gewoon opmerkelijk wat de vorige spreker net zei van doe maar rustig, Delta werken 2.0 en we redden het wel. We hebben net deze zomer zelf in België zware overstromingen gehad en daar zijn hele dorpen weggevaagd en heel veel, een honderden huizen verdwenen net in overstromingsgebieden, net in plekken waar men tegen de mensen heeft gezegd 30 jaar geleden geen enkel probleem, dat blijft hier eeuwig bestaan. We zijn hier beschermd tegen het klimaat en wat nat en tegen overstromingen. En vandaag de dag is die klimaatopwarming daar en verdwijnen dorpen. Dus ik denk het toch net iets te voorbarig van te rekenen op technologie of we kunnen klimaatopwarming wel de baas aan. Daar zijn ook tientallen mensen gestorven. Dus ik denk dat daar toch wel over moet nagedacht worden. Waar we bouwen, met wat we bezig zijn en hoe we de toekomst gaan tackelen.
Johan, je bent iets enthousiast volgens Youssef.
Ik snap dat wel. Ik was van de zomer toevallig in België op vakantie in dat gebied. Dus ik heb per ongeluk dat rampgebied ook gezien daardoor. En inderdaad wat het andere panellid zegt van in België zijn best wel wat slachtoffers gevallen en zo. Maar daar zie je dus al het enorme verschil. Hè, dat de schade en het aantal slachtoffers in België veel groter was dan in Nederland. Omdat gedeeltelijk zeg maar, dat te maken heeft met de geologie van België. Maar ook omdat in Nederland we gewoon al zo lang bezig zijn met al die waterwerken. En in Limburg we daar veel meer plannen voor hebben. En in Limburg al jarenlang met de uiterwaarden, noem het maar op, bezig zijn om die problemen aan te plakken. We lopen daar in Nederland echt op voorop. Dus ik snap dat voor met alle respect voor iemand in België, waar dat gewoon allemaal wat minder goed geregeld is. En je zit met federale overheid, dit en dat, Walen, Vlamen, noem het maar op. Dat wat lastiger is. Maar in Nederland zijn we gewoon echt al goed bezig. En we helpen daar andere landen in. Dan denk ik van ja, we kunnen ook onszelf gewoon helpen. Dit komt echt wel goed.
Even luisteren naar Peter Glas. Dit is die Delta-commissaris. Die noemde vanochtend in onze uitzending een aantal belangrijke punten uit zijn advies op.
Tullen is mijn aanbeveling echt ruimte moeten reserveren voor die toekomstige zeespiegelstijging. De afvoer van de rivieren en de heftige regenval. Maar ook droogte en hitte. Die we eigenlijk nu al ervaren.
Ja, het klinkt tamelijk concreet. Is het verstandig, Youssef, dat we daar met z'n allen dan inderdaad misschien wat betere richtlijnen voor gaan maken, zodat we op een verstandiger plek woningen gaan bouwen?
Ja, dat lijkt me gewoon evident. We zien net dat die klimaatopwarming en de gevolgen daarvan. Alle projecties van de VN, van het klimaatpanel van de VN gaan richting een stijging van 2 graden. Dat betekent gewoon dat grote delen van Nederland en België, de lage landen, onder water komen staan. En again, daar mag je Delta werken. Again, we weten allemaal wereldwijd dat het Delta werken in Nederland van de afgelopen 60 jaar een marvelous feature of engineering zijn, wereldformaat en fenomenaal. Maar de uitdagingen, de overstromingen die er aankomen en de stijging van de zeespiegel, daar spreken zelfs niet meer over honderden miljarden aan infrastructuurwerken, maar andere bedragen. Dus nee, ik denk dat we weer landinwaarts gaan moeten bouwen. Dat is gewoon de realiteit.
Ja. Is het inderdaad niet Johan, dat je en misschien inderdaad, we zijn een hartstikke innovatief land, dus misschien dat we vast wel iets kunnen repareren daaraan. Maar dat het ook een beetje naïef is om wijken te gaan bouwen op -9 NAP, dat je dat gewoon niet moet willen?
Ja, wat er in het rapport stond is natuurlijk bijvoorbeeld van bouwen in de uiterwaarden, dat soort dingen, dat je dat gewoon niet meer moet doen. En daar ben ik het ook echt wel mee eens. Je moet daar ook echt wel over nadenken. Alleen waar ik net een beetje tegen ageerde was het hele doemscenario. Van joh, laten we de hele Randstad
we gaan er allemaal aan. Laten.
Ja, precies. Daar moet je gewoon echt nuchter en realistisch in zijn. Van tuurlijk, het gaat heel veel geld kosten om onze infrastructuur erop aan te passen. En te zorgen dat we voorbereid zijn op die overstromingen die gaan komen. Maar heel Amsterdam ontruimen waar we nu zitten. Of naar Rotterdam is dan misschien een beter voorbeeld. Dat ligt volgens mij nog iets lager. Dat gaat ook heel veel miljarden kosten, hoor.
Ander nieuws van vandaag heeft te maken met de elektrische auto. Die wordt namelijk heel voorzichtig wat populairder. Het aantal elektrische auto's steeg in een jaartijd van 145.000 vorig jaar naar 216.000 dit jaar. Denk je, nou, dat is heel wat. Maar van het totaal aantal auto's valt dat eigenlijk best wel mee. En dat komt vooral door de hoge aanschafprijs, uiteraard, lezen we in de Telegraaf. Voor meer dan 50% van de automobilisten is de hoge prijs een reden om, ja, lekker fossiel te blijven rijden. Een elektrische auto is gemiddeld zo'n kleine 10.000 euro duurder. Youssef, is autobezit eigenlijk niet überhaupt iets van, nou ja, van het verleden? Moeten we niet allemaal hele slimme deeloplossingen en dat soort zaken?
Ja, nee, zo'n groene jongen ben ik ook weer niet. Ik denk dat auto's nog zeer lang zullen meegaan. Ik zelf heb geen auto. Ik doe alles met het openbaar vervoer. Maar een auto is absoluut wel handig. En we zien wel dat het wagenpark verzoomt de afgelopen jaren. Mede dankzij het genie dat Elon Musk is, dat het allemaal weer lekker trip trendy heeft gemaakt en hip heeft gemaakt. De auto's moeten zeker niet verdwijnen van de autobanen, maar een versnelde verzoening van het wagenpark, die elektrificatie van het water, van het wagenpark, dat je overal ziet gebeuren. Hey, kijk wat BMW doet, kijk wat Mercedes allemaal aan het doen is. Het gaat toch wel razendsnel de afgelopen jaren. Dus wie weet.
Ja, en als we dat met z'n allen zo belangrijk vinden, moet daar dan wat jou betreft ook meer geld heen? Er zijn al subsidieregelingen, maar ja, als we zeggen van ja, dat is een doelstelling die we allemaal willen halen, 2030 alle nieuw verkochte auto's zero emission, dan moet daar gewoon maar extra geld bij om, ja, dat prijsverschil te overbruggen tussen fossiel en elektrisch?
Ja, ik denk dat er toch wel wat extra incentives tegenaan mogen gegooid worden. Hè. Toch, de elektrische wagens blijven natuurlijk enorm duur. De modale, ik betwijfel of de gemiddelde Nederlander zich dat wel kan veroorloven. Dus dit is een van de weinige zaken waar ik van denk van daar mogen zeker wel subsidies tegenover staan.
Johan, goed idee om daar toch maar miljoenen of miljarden tegenaan te pompen, zodat iedereen in 2030 een elektrische auto heeft. En jij ook dus.
Ja, het is inderdaad belangrijk om te zorgen dat elektrisch betaalbaar blijft. En het liefst natuurlijk gewoon goedkoper dan fossiel, om te zorgen dat die vraag er komt. Maar ik zit er vandaag een beetje in het woord van mentaliteitsverandering. Ik noemde het net ook al bij het onderwijs en ik ga het nu weer noemen. Wat je ziet is dat heel veel gezinnen tegenwoordig 2 auto's hebben. En als je dan concreet gaat kijken van hoe vaak die auto's gebruikt worden en hoe vaak het echt nodig is dat die auto's gebruikt worden, dan valt dat heel erg tegen. Dan zie je vaak dat auto's heel veel stilstaan, dat het voor kleine ritjes gebruikt wordt, voor woon-werkverkeer, wat helemaal niet zo heel ver weg is. Dan denk ik, als mensen nou wat meer gaan fietsen en meer het OV gebruiken, volgens mij kunnen heel veel gezinnen dan die tweede auto gewoon wegdoen. En dan bespaar je ook al heel veel.
Ja, en wat vind jij? Zou er inderdaad dus nog meer subsidiegeld ook naartoe moeten?
Ja, wat ik net al zei, volgens mij is het belangrijk dat je de vraagprijs van elektrische auto's, dat je die tenminste gelijk en het liefst lager hebt dan fossiele auto's. Want anders is het logisch dat de consument gewoon blijft kiezen voor fossiel rijden. Het is wel zo makkelijk.
Rijden we over 10 jaar allemaal in een Tesla, wauw.
BNR breekt.
Man die heel wat kilometertjes heeft afgelegd om hier weer te komen vandaag.
Ja, dat klopt inderdaad.
Edwin Mooibroek, vanuit Groningen.
Ja, dat klopt. Ja.
Goedemorgen.
Ja, niet elektrisch trouwens.
Oh.
Ja. Mag ik niet zeggen natuurlijk.
Wel lekker goedkoper in aanschaf.
Ja, dat is wel zo. Ja.
Hey, over 14 minuten is er zaken doen. Dat presenteer je vandaag. Hele week, de rest van de week of alleen vandaag?
Nee, alleen vandaag.
Oh, nou,
ja, morgen is Thomas er gewoon weer, maar vandaag ben ik er heel eventjes. En te gast is Herbert Sanson. En hij is de topman van TP Auctions. Is een online veilinghuis. Ze hebben een nieuwe koper gevonden. En TP Auctions velde veel uit faillissementen. Maar ja, die zijn er natuurlijk nu nauwelijks. Dus nu komen steeds meer mensen ook gewoon spullen bij ze brengen om te veilen. Dus we hebben genoeg te bespreken. Verder het beleggerspanel. En we gaan een kijkje nemen in de keuken van de wondere wereld van de plantveredeling.
Oh, spannend.
Ja, zo kan je tomaten goed kweken, zeg maar, tegen droogte en dat soort dingen allemaal.
Ja, oké. Thomas is er niet, maar Kees is er wel, hè?
Kees is er wel.
Heel goed, mooi.
Ja, altijd, zometeen,
ik check het maar even. Misschien het hele programma gelijk omgooit.
Nee,
hele eigen
hij
show
is gewoon,
maken.
Hij is gewoon.
Goed zo, over 13 minuten zaken doen met Edwin Mooibroek vandaag.
BNR breekt.
Met in mijn panel vandaag Youssef Kobo van A Seat at the Table en Johan de Leeuw van de SGP Jongeren. We gaan even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Johan, jij wil het graag hebben over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Die lopen al een tijdje op. Ik zag al beelden voorbij komen van treinen met allerlei oorlogsmaterieel wat richting een grens ging. Wat is de laatste ontwikkeling en wat baart jou precies zorgen?
Nou, wat mij. Kijk, die spanningen die zijn er al een aantal jaren. Eigenlijk sinds 2014 dat een aantal pro-Russische separatisten Westen met steun van Rusland daar hun eigen republiekjes begonnen zijn in Oost-Oekraïne. Sindsdien is het eigenlijk al gezeur en is er oorlog. Er zijn, ik geloof, 14.000 slachtoffers tot nu toe. Dat zeurt al die tijd al voor. Oekraïne en Rusland liggen gewoon niet zo lekker met elkaar. Maar wat mij het meeste zorgen baart, is dat is het grensgebied van Europa. Oekraïne is een soort van buffer tussen Rusland en Europa in. En dat momenteel in de afgelopen weken, dat is de Amerikaanse veiligheidsdiensten ons moeten komen waarschuwen van hey, de Russen zijn daar even een paar duizend tanks aan neerzetten. Dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Russische minister van Buitenlandse Zaken die spanningen proberen bij te leggen in Zweden. Dat eigenlijk alles via de Amerikanen steeds moet lopen, omdat Europa gewoon doorslaapt. Dat vind ik echt zorgelijk. Van, je ziet heel grote ambities op Europees niveau voor een Europees leger, voor meer geopolitieke onafhankelijkheid, noem het allemaal op. En dat is allemaal, kan je zeggen, hartstikke leuk. Daar kan je allemaal mening over hebben. Maar ondertussen kunnen we onze eigen achtertuin niet eens goed in de gaten houden. Hebben we niet eens de middelen om fatsoenlijk te zorgen dat de buurlanden van Rusland, die lid zijn van de Europese Unie en van de NAVO, dat die zich fatsoenlijk veilig voelen. Ik vind het een beetje potsierlijk. Als je hartstikke veel ambities hebt, maar ondertussen niet eens je eigen achtertuin goed in de gaten kan houden.
Ja, dus zou je eigenlijk willen zien dat de rol van Biden en Blinken dan wat kleiner is en de rol van von der Leyen en Borrell wat groter? Dat die dat een beetje op zich nemen? Of hoe zie je dat voor je?
Ik moet zeggen dat ik op dit moment meer vertrouwen heb in Biden en Blinken dan in Borrell en von der Leyen. Omdat de Amerikanen natuurlijk de afgelopen 70 jaar al zo'n beetje voor onze veiligheid gezorgd hebben. En vaker hun beloftes nagekomen zijn dan de Europese commissarissen. Maar het is natuurlijk niet een gezonde situatie dat de Amerikanen voor onze veiligheid zorgen. En je hoort natuurlijk ook de afgelopen jaren onder Obama hoorde je dat al. Trump die kon dat even luid en duidelijk vertellen. En Biden vertelt het nog steeds. Van dat de Amerikanen er wel een beetje klaar mee zijn om op onze broek op te houden.
Ja, ook omdat we natuurlijk niet genoeg betalen. Youssef, is het inderdaad raar dat de VS zich zo mengt, of misschien wel moet mengen, in een conflict dat plaatsvindt eigenlijk op het Europees continent, waar zij misschien niet zoveel te zoeken hebben eigenlijk?
Ja, nee, het blijft natuurlijk een sterke transatlantische alliantie en relatie hebben, maar het blijft natuurlijk ook zeer gênant en pijnlijk voor ons om te aanschouwen hoe de Verenigde Staten ons steeds zelf bij de les moeten houden. Er gebeurt van alles, net zoals mijn collega net op onze oostgrens in onze achtertuin. En we doen er amper iets aan. Kijk naar Rusland die in deze winter West-Europa gegijzeld houdt. Over die Nord Stream gaspipelines. Wij gaan de prijzen optrekken. Wij gaan minder gas aanleveren. If you're not. Als je ze niet toelaat. 2 Oekraïne dreigt binnen te vallen. 3 Wit-Rusland en Rusland die daar vluchtelingen richting de grens links in de grens sturen. En de EU proberen gegijzeld te houden. Dan zie je ook nog dat Biden net daar toch het voortouw heeft genomen om de Olympische Winterspelen in China te boycotten omwille van de concentratiekampen in Changjing. En we hebben gewoon, het is gewoon gênant. En de Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Commissie voor Buitenlandse Zaken, en von der Leyen, het zijn gewoon schertsfiguren. Het is pijnlijk. Het buitenlandbeleid van de Europese Commissie, van de EU, bestaat gewoon niet. En we leven helaas vandaag niet meer in een wereld waarin geopolitiek er niet meer toe doet. Integendeel.
Ja, we staan erbij. We kijken ernaar. Vandaag gaat Poetin bellen. Niet met von der Leyen dus, maar met Biden. En onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die is daar wat sceptisch over.
Komt er veel uit. Ik betwijfel het zeer. Wat ik hoop, al van tevoren, is dat ze allebei zullen oproepen om een beetje te kalmeren.
Ja, dat kan misschien nooit kwaad. Voorzie jij dat dit inderdaad toch in ellende gaat uitlopen, Johan? Of is dit een soort dreiging die we nog tijden gaan zien, waarbij er niet zoveel gebeurt? En, een beetje...
Uiteindelijk denk ik niet dat er op dit moment echt een invasie van Oekraïne gaat komen. Kijk, zowel de Russische bevolking als de Europese landen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Kijk, Rusland gaat dan gewoon keihard teruggepakt worden met sancties en noem het maar op. Uh-huh. Maar wat Poetin hier vooral probeert aan te geven is, NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne is een rode grens. Dat is echt zijn belangrijkste lijn hierin. Want hij ziet dat de huidige Oekraïnse regering behoorlijk pro-Europees is. Heel veel toenadering zoekt tot Europa en tot de NAVO. En dat hij dat heel eng vindt dat dat in zijn achtertuin gebeurt. En dat begrijp ik ook wel ergens van hem. Dus dat probeert hij hier heel duidelijk aan te geven. En elke stap die Oekraïne of Europa neemt naar verdere toenadering, die zal door Poetin beantwoord worden met dit soort gekkigheid.
Ja, dus blijven we in een soort rituele dans om elkaar heen de komende tijd. Een
soort van. En daarom moeten we denk ik ook voorzichtig zijn met Oekraïne verder naar binnen proberen te trekken binnen de bijvoorbeeld de Europese Unie.
Kijken we tot slot van deze uitzending nog even naar wat er trending is op de socials. Ja, het is allemaal een beetje voorspelbaar, maar dingen als hashtag booster, hashtag vaccinatieplicht, hashtag klaar met Rutte. Inmiddels de welbekende trendings als het gaat om het coronavirus. Ook hashtag dag van de vrijwilliger is trending. Op deze dag worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Hashtag Amalia is trending. Zij is vandaag 18 jaar geworden. Hebben we het zo meteen nog wel eventjes over. En ook geld op de socials. Eurobankbiljetten krijgen een nieuw uiterlijk. De ECB wil in 2024 het definitieve ontwerp hebben gekozen. En is van plan om uit alle eurolanden daarover mensen te laten meedenken. Er staan in ieder geval bruggen, poorten en ramen op. En ze zoeken dus nieuwe thema's. Johan, ik heb nog suggesties. Wat zou je op eurobiljetten willen zien de komende tijd? Ik zag op Geen Stijl zo'n dingetjes met eurobiljetten met Hugo de Jonge erop. En Greta Thunberg.
Laten we dat vooral maar nieuw. Heel veel mensen dan hun biljetten.
Zou de Jonge wel willen, denk ik. Ja. Suggesties?
Nou, mooie gebouwen is natuurlijk altijd wel mooi. Kijk, we hebben echt wel een mooie architectuur in Nederland. We hadden het net samen nog even over het stadhuis van Gouda. Tijdens het reclameblok. Gewoon dat soort mooie gebouwen. Ja, van mij betreft komen die er hartstikke goed op.
Ja, wat jou betreft, Youssef, het atomium in Brussel?
Sorry, ken je dat
herhalen? Ja, net. Wat zou jij op de nieuwe eurobankbiljetten willen zien? Het atomium in Brussel? Of heb je nog andere suggesties?
Ja, ik dacht dat het alleen maar bruggen mochten zijn, Europese bruggen. En ik heb geen flauw idee welke bruggen we hebben in Europa. Ja, geen flauw idee wat erop mag. Nee. Van mij mag er gerust het logo van BNR op, als jullie willen.
Oh, dat zou een goede deal zijn. Dat vindt onze CFO ook heel leuk, denk ik. Allright, tot slot gaan we het nog even hebben over het feest in Paleishuis Den Bosch vandaag. Ja. Johan, het is voor jou een feestdag, hè, als SGP'er zijn,
ja,
denk ik.
Absoluut. Nee, wij zijn een groot fan van het Koningshuis. Dus we hebben ook Amalia op gepaste wijze gefeliciteerd.
Hoe dan?
We hebben een mooie brief naar haar gestuurd waarin we er van harte God zegen toe wensen voor het nieuwe jaar. En dat ze nou ook, ja, ze krijgt nu meer taken erbij. Ja,
zou ze hem lezen, denk je, de brief?
Meestal krijg je wel een reactie op dat soort brieven. Ik weet niet of dat ze altijd zelf die brieven leest. Maar in ieder geval worden ze altijd door medewerkers van het Koninklijk Huis gelezen en vaak ook beantwoord. En we hebben er nog een mooie bijbel met uitleg bij gedaan. Van, ja, we zijn natuurlijk wel SGP'ers. Dus dachten, als ze nou op zoek is naar hey, hoe ga ik als koningin mijn toekomstig beleid vormgeven, heeft ze een mooie inspiratiebron in de bijbel.
Ja, is het niet één grote poppenkast dit? Zij wordt vandaag 18 jaar, dat is hartstikke fijn voor haar. Ze mag vanaf vandaag koningin worden. Het is ook wel een beetje verdrietig dat dit kind zo wordt geleefd. Heeft het door ons toch allemaal. We hebben het er allemaal over. En ook de poppenkast eromheen. Ik zie dat ze vandaag is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En ook tot ridder in de huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. En het is toch, hey, hou het toch op hiermee, Johan. Kom op.
Enerzijds snap ik dat, want ja, we zijn een heel nuchter volkje als Nederland, dus wij denken vaak van, moet dat nou? Anderzijds is het wel zo dat het is niet als je bijvoorbeeld Koningshuis vervangt door een presidentieel stelsel, zo dat het dan opgelost is. Kijk, Macron besteedt ook geloof ik 40.000 euro per jaar aan zijn make-up alleen al.
Ja, de kapper toch? Ja.
Ja, klopt. Ja. Dus wat dat betreft is het niet alsof hij de poppenkast en de kosten opeens anders zijn. Wat wel belangrijk is, is dat je in het buitenland, kijk, wij vinden dit in Nederland heel raar en wij zijn heel nuchter, maar in apenlanden gaan ze hier nog heel goed op. Daar heb je nog echt met de stam hoofden en noem het allemaal maar
op. Wat voor landen?
Ja, zeg maar gewoon minder westerse
zijn
democratie.
Apenlanden?
Ja, dat is een beetje
een onaardig woord.
Nou, het is wel hoe het werkt buiten Europa. Heel simpel. Kijk, het is niet dat ik bedoel van die landen zijn minder of zo. Ja. Het gaat niet om van
minder ontwikkelde landen bedoel je?
Nou ja, landen die democratisch minder ontwikkeld zijn. Ik denk dat dat de beste term is. Van, of dat nou in China is of een land in Zuid-Amerika of Afrika, maakt allemaal niet uit. Maar heel vaak in dat soort landen gaat het nog echt om je status en hoe lang zit jij al op de troon en noem het maar op. En daar bereik je als koningshuis gewoon echt meer dat je zegt van ja, ik had 51% van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Tot slot, Youssef, vandaag een oproep ook van het Republikeins Genootschap. Zij zegt, joh, laat Amalia gewoon lekker een 18-jarige zijn. Ze hebben zelfs een campagne gestart, hashtag Free Amalia. Erfopvolging past niet in een vrij land, vinden zij. Hoe sta jij erin? Ben je blij dat wij binnenkort vanaf vandaag een koningin Amalia zouden kunnen hebben in theorie? Of boeit het je allemaal niet zo heel veel?
Ja, toch vooral dat laatste. Hè. Het blijft vreemd. Ik ben zelf, en dat weet je, ik ben zelf wel altijd fan van een beetje traditie en cultuur. En we moeten dat toch blijven vasthouden. Maar een monarchie is toch echt niet meer iets van de 21ste eeuw. En dat dan durven wij andere landen apenlanden noemen, die al volwaardige presidentiële systemen hebben ontwikkeld. Nee, het doet me niets, het zegt me niets. Koningen, prinsessen, prinsen, allemaal leuk en wel, maar dat is toch iets meer voor de Chinese boeken, denk ik dan.
Duidelijk, ja. Nou, ze wordt morgen dus bij de Raad van State ingeleid en dergelijke. Dan zit ze daarin. En laten we vooral hopen dat ze een fijne verjaardag heeft. En
dat is belangrijk,
dat ze niet al te lang wordt belast met al die gekkigheid als het gaat om troonopvolging enzovoort. Zodat ze gewoon een tijdje ook nog jong kan zijn en opleidingen kan volgen en dingen kan doen die ze leuk vindt. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Johan de Leeuw van de SGP Jongeren en Youssef Kobo van A Seat at the Table. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. En zometeen is hier Zaken doen met Edwin Mooibroek. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.